Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat het aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkraad hoopt te vergaderen. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 35, het eerste en het elfde vers. Psalm 35, vers 1 en vers 11. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En het elfde vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. 1 en 11 van Psalm 35.
Thank you.
We willen nu luisteren naar de lezing van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 77. Zie mijn ellende, o Heren, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. Daarna lezen we uit het heilig woord van God en de schriftlezing is deze morgen uit de brief van Jacobus. Eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Jacobus 1, de versen 1 tot en met 18 na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 119, vers 77. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt. En zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart de zonde. En de zonde volleindigt zijn de baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven. En alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Wij willen vanmorgen vanuit onze catechismus nadenken over de zesde bede en het woord van God dat als tekst het uitgangspunt vormt voor de prediking is het 12e vers van dit hoofdstuk. Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. En we willen bij deze woorden ook lezen wat onze Heidelberger zegt in vraag en antwoord 127. Het is zondag 52. De laatste zondag dus van de catechismus en daarvan vraag en antwoord 127. Daar wordt gevraagd welke is de zesde bede? En het antwoord luidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger catechismus. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij grote en eeuwige God, gij brengt ons deze morgen op deze dag die naar uw naam genoemd is samen. En als we hier zijn vanmorgen, dan mogen we onze plaats in de kerk innemen als een toonbeeld van uw langmoedigheid, van uw geduld en van uw trouw. Want uw handen waren ook deze week over ons, over onze kinderen uitgebreid. U hebt ons willen sparen en willen dragen, de gezondheid willen geven, althans zoveel gezondheid dat we de plaats in dit kerkgebouw weer in konden nemen of mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. En dat terwijl deze week zoveel mensen uit dit leven zijn weggerukt. Sommigen onverwacht en nog jong, anderen op hoge leeftijd. En wij denken, heren, ook aan een zuster uit onze gemeente die deze week op hoge leeftijd het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Deze week nam uw zuster Spee Vijfhuizen op de leeftijd van 91 jaar uit dit leven weg. U hebt haar vele jaren geschonken, maar ook aan dit lange leven kwam toch eigenlijk nog plotseling een einde. En we dragen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de gehele familie aan u de Heere op. Wil u, nu deze rouw en dit verdriet gekomen is, hen bijzonder gedenken en geven dat ze nu zijn moeder en oma moeten missen, de troost niet mogen zoeken bij zichzelf of bij gedachten die wij mensen opbrengen, maar mogen zoeken bij de enige bron van troost en licht die bij u te vinden is. En wil u voor ons allen, maar bijzonder ook voor de naaste familie, deze roepstem heiligen aan hun en aan ons aller hart. We willen ook, Heere, heel in het bijzonder een familie aan u opdragen die wel niet tot onze gemeente behoort. U hebt gisteren op heel hoge leeftijd onze oude leermeester, dominee Cornelis Smits, uit dit leven weggenomen. De laatste jaren waren diep en donker en moeilijk. Toen niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn geest werd afgebroken. En we mogen geloven dat hij een goede ruil heeft gedaan. En hem nu mag aanschouwen die hij zoveel jaren met al de liefde van zijn hart en de gave die u hem gaf, heeft verkondigd. Maar er is een grote leegte gevallen voor zijn drie kinderen en voor zijn kleinkinderen. Heere, wil u, de God van alle vertroosting, ook hen gedenken. En wil u zijn, ook in de geslachten, werken met uw genade, de genade die vader en ook moeder mocht bezitten. Wil u ook in de geslachten diezelfde genade werken. En wanneer een van de oude predikanten, die vele jaren in onze kerken diende en de laatste jaren in de oud-gereformeerde gemeente diende, is weggevallen en bij zulke momenten de herinneringen altijd weer levend worden. Heere, wil u in onze kerken, ja in de kerken in Nederland, geven dat de waarheid van uw woord, die door het voorgeslacht met hun gaven en ook met hun gebreken verkondigd is en gebruikt en gezegend is, wil u ons bewaren bij diezelfde waarheid. En wil u geven dat het spoor wat getrokken is eeuwenlang in deze lage landen bij de zee ook onder ons mag blijven. Bewaar ons bij uw woord. En wil u ons daarom ook verlossen van de boze en ook leerstellig en geestelijk niet in verzoeking leiden. We denken ook, Heere, aan allen in de gemeente die in rouw gedompeld zijn. Wil u, wanneer er langer of korter geleden een verlies was, wat zwaar was om te dragen en nog zwaar blijft om te dragen, uw troost geven. Denk ook aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan en met ziekte en moeite in aanraking komen, die soms een kruis moeten dragen wat zwaar om te dragen is, of voor dingen staan die moeilijk zijn. We denken aan zuster Smit van der Sluis, die deze week een val maakte en nu het bed moet houden en veel pijn leidt. Heere, wil u haar op haar hoge leeftijd naar het lichaam omringen met uw zorg, indien het mogelijk is, nog weer oprichten. Maar bovenal wil u haar nabij zijn met uw genade en met uw gunst. We dragen zuster Boutersen aan u op, die nadat de operatie werd uitgesteld, nu deze week voor een operatie staat, morgen opgenomen hoopt te worden en aanstaande dinsdag geopereerd zal worden. Heere, wil u haar nabij zijn, haar kracht geven om het over te geven, en wil u bijzonder ook tijdens de operatie haar doorhelpen. En geef bovenal dat ook deze omstandigheden, die niet gemakkelijk zijn, door u gezegend mogen worden voor haar persoonlijk, voor haar man en voor al degenen die zich met hen verbonden weten. We denken vanmorgen ook aan zuster De Geus. Heere, u weet de omstandigheden zo volmaakt. U weet dat er een ziekte openbaar gekomen is, waardoor er zorgen zijn rondom haar gezondheid en ook zorgen zijn rondom het nieuwe leven wat verwacht wordt. En mogen we bij al deze zorgen die er voor haar, haar man en de kinderen en voor al degenen die zich met hun verbonden weten zijn, haar aan U de Heere opdragen. Want bij U is ze in de beste handen. En wil U dan zelf naar het lichaam voor haar zorgen? Wil U geven dat bij alles wat de komende weken gebeuren moet wellicht aan behandelingen haar gedenken? Geven dat het alles gezegend mag worden. En wil U ook met betrekking tot het nieuwe leven wat verwacht wordt, onder deze bijzondere omstandigheden, alles zo maken dat wij ons verwonderen mogen. Heren, we beseffen het dat we veel van U vragen. Maar voor U is het wonderlijkste toch niet te veel. Zou U dan tot eer van Uw grote naam nog wonderen willen doen? Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En deze zorgelijke, moeilijke weg willen gebruiken tot eeuwig heil. Heren, onze ogen zijn op U. We mogen ook vanmorgen Uw naam dankzeggen voor zegeningen die gegeven werden. We hebben het gelezen in Uw woord dat alle gaven van U die de Vader der lichten zijt afkomstig zijn. Wil U, o getrouwe en eeuwige God, dan ook zelf de dank in het hart leggen. We denken aan Rien en Agatha Kempeneers die deze week zo bijzonder verblijd werden door de geboorte van een jongetje, een zoon. Heere, U hebt alles welgemaakt, ook al zijn de spanningen opnieuw heel groot geweest. En al hebben ze hun kleine jongen als het ware vanuit de dood weer gekregen. En dat terwijl er zoveel herinneringen zijn. Ook herinneringen aan alles wat vorig jaar gebeurd is. Toen ze hun Marijntje die maar enkele uren leefde moesten missen. Heere, wat een gedachten aan de ene kant en herinneringen. Maar ook wat een zegen ditmaal. Geef dat ze met alle gedachten die soms overstelpend kunnen zijn, dan ook maar in U de Heere mogen eindigen. En U oprechte dank mogen brengen voor deze gave. Wil U Agatha ook verder sterken en oprichten. En wil U de beide jonge ouders de kracht, de wijsheid, de liefde en de genade geven om hun kinderen voor te leven en op te voeden in de weg van Uw woord. En zegen dit jonge gezin, werk gij met Uw genade. We willen ook Uw naam erkennen dat onze broeder Driessen vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Dat U na alle zorgen die er waren en die er enigszins ook nog blijven, toch alles zo ver wel maakte na de perioden in het ziekenhuis en na alles wat er gebeurd is, dat hij vanmorgen in Uw huis mag zijn. Heren, geef U zelf de stille dankbaarheid maar in zijn hart. En laat het zo mogen zijn dat het in zijn hart mag leven. Wat zal ik de Heren vergelden? Voor alle weldaden bewezen. Wil U hem ook verder sterken en weer oprichten. En naar lichaam en ziel hem voor Uw rekening nemen. Zo leggen we de dingen voor U neer. De zorgen en de moeiten, maar ook de zegeningen en de redenen tot dankzegging. Dat mag, want U hebt het zelf in Uw woord gezegd. En juist ook in de eredienst mogen de dingen gezamenlijk genoemd worden voor U. Maar we bidden niet alleen voor de dingen die genoemd zijn. Ook voor zorgen en moeiten die verborgen liggen en die niet genoemd zijn. Heere, wil U in dat alles ook meekomen. En wil U bijzonder vanmorgen, nu we gereed staan om vanuit het woord en vanuit de belijdenis de dingen te overdenken van de strijd tegen de machten van de boze en van de wereld en van ons eigen vlees, Uw zegen geven. Heere, geef ons te spreken. En laat het zo mogen zijn dat het woord in alle eenvoud en in alle geestelijkheid en vooral ook in alle schriftuurlijkheid verkondigd mag worden. En dat harten getroffen mogen worden. Mensen die nog voor eigen rekening staan, vermaand mogen worden en de waarheid op het hart gedrukt mag worden, zodat ze onrustig worden voor Uw aangezicht. en hen die met geestelijke vragen tobben, geef u vanuit het woord onderwijs. En wil u uw volk bijzonder gedenken. Geef dat ze in de geestelijke strijd niet struikelen of onder mogen liggen, maar door de kracht van uw Heilige Geest mogen leren strijden en ook in uw kracht het mogen leren dat terwijl de machten veel zijn en het vlees sterk is, gij alleen verwinnaar zijt in den strijd en geeft uw volk de zegen. Heren, we bidden dat alles niet omdat wij er iets van verdienen of iets van gemaakt hebben. Wij hebben alles verzondigd, maar wil u het doen uit enkel genade en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 40, het 6e, het 7e en het 8e vers. Psalm 3, het laatste vers, het 4e, zingen we samen aan het einde van de prediking na het amen. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Psalm 3, het 4e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, Is dat eigenlijk wel mogelijk? Om te bidden, leid ons niet in verzoeking. Want u hebt het misschien met mij gelezen in dit eerste gedeelte van de brief van Jacobus, dat daar staat in het 13e vers, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. God verzoekt niemand. Nou, als dat waar is, en dat staat toch in het onfeilbare woord van God, hoe kan dan de Heere Jezus Christus tegen zijn discipelen zeggen, als hij een gebedsonderwijs geeft, en leidt ons niet in verzoeking? Dat strijdt toch met elkaar? Aan de ene kant vragen of God ons niet in verzoeking wil leiden, en aan de andere kant zeggen, God verzoekt niemand. Inderdaad, zo lijkt het. En toch is het allebei waar. God verzoekt niemand. Hij verzoekt niemand in de zin dat hij mensen verlokt en verleidt tot het kwade. Dat is het werk van de vorst der duisternis. Die verzoekt. De vorst der duisternis tracht mensen onder zijn macht te houden door verzoekingen en verlokkingen en verleidingen. En hij probeert de kinderen van God tot de zonde en tot de dienst aan de zonde te verleiden, zeker. Nee, God verzoekt in die zin niemand. Maar de Heere kan wel mensen onder de macht van de Satan laten. En de Heere kan wel mensen in beproeving brengen, waardoor de Satan zijn gang kan gaan. Denkt u maar aan Job, de grote leider van het Oude Testament, die door de Satan verzocht werd, maar die bij iedere stap die hij deed op de weg van de verzoeking, de hoge God van de hemel toestemming moest vragen en niet verder gaan kon dan God hem toeliet. En zo staan deze dingen eigenlijk toch wat wonderlijk voor ons. God verlokt en verzoekt niemand tot de zonde of tot het kwade. Maar God kan het wel toelaten dat Satan en wereld en zonde hun macht uitoefenen. En vanwege dat laatste gegeven, dat God het toelaat met zijn hoge, wijze bedoelingen, heeft de Heere Jezus gezegd, vraag nu of dat de Heere u daarvoor wil bewaren en u niet in verzoeking wil leiden, zodat u blootgesteld wordt aan de pijlen van de duivel en de wereld en uw eigen vlees. En tegen die achtergrond willen we vanmorgen samen verder nadenken over deze bede. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Thema is, en leid ons niet in verzoeking. En we willen heel eenvoudig allereerst stilstaan bij een ootmoedige belijdenis. Die vinden we in het begin van antwoord 127. Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Dat is een ootmoedige belijdenis. En in de tweede plaats een dringende bede. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Dus en leid ons niet in verzoeking. Een ootmoedige belijdenis en in de tweede plaats een dringende bede. Ja, dat is de bede die als laatste door de Heere Jezus Christus aan zijn discipelen geleerd werd in het gebedsonderwijs van de Heere Jezus. We weten het, we zijn al weken bezig met de behandeling van het Onze Vader, dat de Heere Jezus in de bergrede zijn discipelen geleerd heeft hoe ze moesten bidden. Nee, niet opdat ze dat gebed te pas en te onpas zouden naprevelen en geen enkel ander woord zouden spreken. De Heere Jezus heeft dat gebed veel meer geleerd als een patroon, als een richtinggever om aan te geven welke zaken in het gebed aan de orde dienen te komen. En we hebben het een van de vorige keren heel duidelijk gezien, dat als dat gebedsonderwijs gegeven wordt, dat dan allereerst de nadruk valt op het van onszelf afbidden en naar God toebidden. Want het gaat in de eerste beden om uw naam die geheiligd worden, uw koninkrijk, dat dat mogen komen en uw wil die geschieden. En dan komen de noden en de vragen van het hart en van het leven aan de orde. De vraag voor het dagelijks brood, de vraag om de vergeving van zonde. Maar dan ziet u dat wanneer gevraagd is om de vergeving van schulden, dat niet het enige is wat de nood is in het leven van hen die de Heere vrezen, namelijk dat hun zonden hun vergeven worden. Dat staat wel voorop. Heere, vergeef ons onze schulden. Maar die zonde is veel meer dan alleen schuld die verzoend moet worden. Het is ook een zonde die een dagelijkse strijd en een dagelijkse invloed doet uitgaan in het leven van hen die de Heere vrezen. En vandaar dat beide beden van schuldvergeving ook te beden gevoegd wordt en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En de vraag dringt zich op, waarom is die bede nodig? Wel allereerst vanwege de ernst van de zonde. Dat ziet u ook heel duidelijk in de uitleg die onze Heidelberger geeft aan deze bede. Er staat, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Wij zijn zwak, zegt onze Heidelberger. En zelfs zo zwak dat we niet kunnen bestaan. Hoe komt dat? We zouden kunnen vragen, als we de opstellers van de Heidelberger zouden kunnen aanspreken, hoe ben je daarachter gekomen? Wat bedoelt u met dat we zo zwak zijn? Wel, u begrijpt, hier gaat het niet over lichamelijke zwakte zozeer. Dat kan ook zo zijn dat we lichamelijk zwak zijn, zeker als we ouder worden. Of wanneer we ziek zijn, dan voel je weer eens opnieuw hoe zwak je bent en hoe broos ons menselijke leven is. We kunnen als we jong zijn en ons gezond en sterk voelen, wel eens denken dat we heel wat zijn. Maar er hoeft maar wat te gebeuren. Of we zijn zwak, niets. Nee, die zwakte wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier veel eer over de zwakte van onze geest. Beter gezegd, over onze geestelijke zwakte. En dat houdt verband met het feit dat we zondige mensen zijn. En daarom moeten we het woord zonde hier met nadruk onderstrepen. Die zwakheid waarover Gods kind, waarover de Heidelberger het hier heeft, dat is een zwakheid ten gevolge van de zonde. En vandaar dat er ook op volgt dat wij niet één ogenblik kunnen bestaan. Je zou ook kunnen zeggen, dat kan het oorspronkelijke Duits van de Heidelberger namelijk ook betekenen, dat wij niet één ogenblik staande zouden kunnen blijven. De bedoeling is duidelijk. Hier wordt gezegd dat iemand die de Heere vreest, ja, dat ieder mens door de zonde zo zwak is, dat gesteld dat hij zou willen strijden tegen de zonde en de wereld en de duivel, dat hij niet in staat is om alleen maar staande te blijven. Direct worden hem de voeten weggeslagen en hij valt in het slijk en hij lijdt de nederlaag. Zo zwak dat we niet één ogenblik tegen de zonde en de duivel bestand zijn. Dat is een geweldig iets. Iets wat we ook vanmorgen maar heel nadrukkelijk tot ons moeten laten doordringen. Geestelijk zijn wij mensen zo zwak dat we voordat de strijd begint de nederlaag al geleden hebben. Dat is de bedoeling van wat onze Heidelberger zegt. En dat komt omdat de zonde zo machtig is. En de zonde alle geestelijke krachten die er waren heeft gebroken. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Adam en Eva zijn in het paradijs krachtige mensen geweest. Krachtig, ja zeker, waarschijnlijk ook wel lichamelijk. Maar zeker ook geestelijk. Wat was hun geestkracht dan? Wel, we lezen in de Bijbel dat ze naar het beeld van God geschapen waren. En als we de teksten uit de schrift die over het beeld van God gaan samen lezen, dan weet u, dat weet u nog wel van de catechisatie, dat Adam en Eva dat beeld van God bezaten, dat wil zeggen kennis van God. Ze bezaten gerechtigheid en ook heiligheid. Dus krachtige kennis van God, een krachtige gerechtigheid waarmee ze dus wandelden in de wegen van de Heere en deden wat goed was in de ogen van God. En ook heiligheid waarmee ze niet dus zich besmetten met de zonde, maar zich afkerig hielden van de zonde. Dat bezaten Adam en Eva. En dat waren krachten die hun door de Schepper waren toevertrouwd. Maar al die krachten, al die geestelijke kracht, de kennis, de gerechtigheid, de heiligheid, die verloren Adam en Eva en wij met hen en in hen door de zonde. Door de zonde is er geen rechte kennis van God meer. Door de zonde is er totaal geen gerechtigheid meer. En door de zonde is er ook geen heiligheid meer. En daarom zijn we zo zwak dat we tegen de machten van zonde en duivel geen ogenblik bestand zijn. En dat moeten we maar niet vergeten. Als we jong zijn, en misschien ook wel als we wat ouder zijn, hebben we soms de neiging om over de zonde wat licht te denken. En zeker wanneer je jong bent, is er iets in ons jonge leven wat de neiging heeft, een verkeerde neiging heeft, om wat met de zonde te experimenteren. Om te kijken hoe ver je gaan kunt. En daar zit een geweldige hoogmoed achter, mijn jonge vriend. De hoogmoed dat wij wel tegen de zonde bestand zullen zijn. Dat zal mij niet overkomen. En je gaat op het glibberige pad van de zonde, één voorzichtige stap, en je denkt dat je staande blijft. En die tweede stap, die gaat nog wat makkelijker. En je denkt dat je nog steeds staande blijft. Maar je ziet niet in dat je al in de greep van de zonde bent. En dat je al door de macht van de zonde onderuit gehaald wordt. En dat je voor je het beseft een prooi van de zonde bent. O, vergeet het niet dat je vanmorgen in alle ernst en liefde gezegd wordt. Dat de verleidende kracht van de zonde zo groot is, dat wij het verloren hebben voordat we goed en wel de strijd begonnen zijn. Wij zijn zo zwak dat we geen ogenblik in staat zijn om weerstand te bieden. En dat wat geldt voor jonge mensen, geldt ook voor oudere mensen. Het geldt zeker ook voor de kinderen van God. Het kan zo zijn dat een kind van God in geestelijke duisternis met de zonden een spel gaat spelen. Heel diep ontmaskerd, en het woord gaat daar ons in voor. Dat was de zonde van David. David is tot die zonde met Batseba en de moord op Uria niet zomaar gekomen. We lezen in het boek van Samuel heel nadrukkelijk dat koning David, nota bene, de man naar Gods hart, dat hij terwijl de koningen uittrokken om te strijden, koning David bleef in Jeruzalem. Zo begon het. En hij zond Joab om tegen de vijanden van het volk van Israël te strijden. Zelf bleef hij gemakkelijk en rustig in Jeruzalem. En het blijkt uit alles dat de Heere zich uit Davids leven terugtrok, omdat David eigenlijk in zijn eigen gerechtigheid een stil en gerust leven wilde leiden. En toen kwam de verleiding. En David ging aan het spelen met de zonde. En het hoeft niet de zonde tegen het zevende gebod noodzakelijk te zijn, gemeente. Het kan ook op allerlei andere terreinen zijn. Maar het kan zo makkelijk zijn dat we op de wegen van de zonde meegezogen worden. En de slag is verloren voordat we aan de strijd begonnen zijn. Vandaar dat we deze dingen met klem en met kracht moeten benadrukken, omdat het woord ons daarin voorgaat. En onze Heidelberger het onderstreept: wij zijn zwak. Beseft u dat ook? En dringt dat u tot voortdurende waakzaamheid en tot het voortdurende gebed: o Heere, bewaar me voor de zonde. O Heere, geef me niet over aan mezelf en aan de verzoekingen en aan de verlokkingen die de vorst der duisternis op ieder mens, maar heel in het bijzonder op hen die de Heere vrezen, doet afkomen. Want ja, die belijdenis die we hier in de catechismus lezen, heeft nog een andere kant. Het is niet slechts zo dat wij zwak zijn. De andere kant is dat de vijand sterk is. En daar heeft de onderwijzer uit onze Heidelberger catechismus toch wel heel wat over te zeggen. Hij zegt: daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Laten we eerst maar eens letten op die krachtige vijand. De catechismus noemt de vijand de doodsvijand. Het staat er in het meervoud: doodsvijanden. Wat betekent dat? Wel, dat betekent in elk geval niet zoals soms wel eens gedacht wordt, dat zijn dode vijanden. Er is een soort opvatting van het christenleven, van het geestelijke leven, die zegt: wel, als je eenmaal door Christus verlost bent, dan is de zonde dood en de duivel dood en de wereld dood. Nou, dat kunt u alleen maar zeggen met uw Bijbel dicht. Dat triomfalistisch christendom, wat zegt: in Christus is alles aan machten verslagen en nu kunnen we overwinnend leven. Geloof er maar niets van, want dat staat nergens in de Bijbel. In de Bijbel staat wel dat Christus de overwinning behaald heeft en dat alle kracht in de strijd bij hem te vinden is. En dat Gods kerk ook uit zijn kracht wel eens overwinningen mag behalen, te midden van alle nederlagen en struikelen door. Maar nergens in de schriften staat dat hier op aarde voor hen die de Heere vrezen er een overwinnend leven is weggelegd, waarbij ze van de vijanden geen last hebben. De vijanden zijn niet dood. Die vijanden zijn springlevend. En er staat ook niet dode vijanden, maar er staat doodsvijanden. En dat wil, ja, toch wel heel wat anders zeggen. Dat betekent dat die vijanden in een strijd op leven en dood met Gods kinderen gewikkeld zijn. Die vijanden zijn dag en nacht. Ze houden niet op, zegt onze Heidelberger, de kerk aan te vechten in een strijd op leven en dood. Dat betekent doodsvijand. Het betekent nog meer. Doodsvijand betekent ook dat het je ergste vijanden geworden zijn. Vijand, ja, dat is op zich al een erg woord. Maar als je zegt doodsvijand, dat is degene die je het meeste haat. Waar je als het ware zoveel haat voor koestert dat je zegt: ik wens zijn dood. Ik wens zijn ondergang. Nou, luistert u goed. Wij mogen mensen zo niet de dood toewensen. Wij worden geroepen door de Heere zelf om zelfs onze vijanden lief te hebben. Maar u begrijpt het, dat het woord doodsvijand die lading, die inhoud dan toch maar heeft. Doodsvijand, je wenst hun ondergang, je wenst hun dood. En wat zijn die doodsvijanden? Wel, zegt de catechismus, dat zijn er drie. Dat zijn de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Dat zijn zulke vijanden geworden zegt hier de catechismus, dat ik hun dood en hun ondergang wens. Zeg het eens eerlijk, jongen of meisje in de kerk, u die al wat ouder bent. Is de zonde, uw eigen zonde, ook uw boezemzonde, is de wereld. En dan de wereld in de zin van de wereld van de verleiding, van de zuigkracht tot de zonde. Is de duivel uw doodsvijand geworden? Hebt u de zonde, zoals onze catechismus het zegt in het stuk over de bekering, leren haten en vlieden? Hebt u de duivel leren haten en vlieden? Nee, van nature is dat niet zo. Dat is nou het verschrikkelijke. Van nature hebben we het op een akkoord geworpen met de duivel. En geven we aan de zonde toe, zijn we onder het machtsgebied van de duivel. En daarom iemand die nog oppervlakkig voortleeft zonder God en zonder Christus, kan deze woorden eigenlijk niet nazeggen. Dat het zijn doodsvijanden geworden zijn, die duivel en die wereld en zijn eigen vlees, want het zijn zijn vrienden nog. O, als dat zo is, dat je nog leeft onder de macht van de duisternis en dat de wereld zo'n invloed op je leven heeft en dat eigenlijk het vlees, de zonde, krachtig in je leven het voor het zeggen heeft, dan dringt het woord van de levende God ook vanmorgen erop aan. Bekeert u. Leef zo niet door, maar smeek de Heere of hij van die machten, van die banden je wil verlossen. Heere, verlos ons van de boze. Verlos mij van de zonde. Breek de banden stuk. Zoals die dichter dat ontroerend en ootmoedig smeekte in Psalm 116. Heere, breek de banden des doods. Maar kijk, wanneer de Heere nu in ons leven gaat werken en wij iets gaan zien van onze zonde en schuld en de genade van Christus echt nodig gaan krijgen en inroepen en gaan smeken om goddelijke gunst en ontferming, dan valt er ook een scheur in ons leven. Een breuk, zeiden ze vroeger vaak, en dat terecht. Dan ga je inderdaad zien hoe verschrikkelijk de zonde is. Dat de wereld je bedriegt en dat de duivel het op je ondergang gemunt is. O, zolang je blind bent voor de zonde en blind bent voor onbekeerlijkheid en ongeloof, dan denk je dat de wereld alleen maar fraais en alleen maar moois te bieden heeft. En dan zucht je misschien wel eens als de Bijbel opengaat en als je vader zegt, jongen, deze dingen kunnen niet als je de Heere wilt zoeken. Dan betekent dat dat je niet met alles mee kunt gaan. Dan zijn er plaatsen waar je niet hoort met een gedoopt voorhoofd. En dan denk je, ach, wat zit daar nou allemaal in? Je moet toch genieten van de wereld? De wereld biedt zoveel. Vergeet één ding niet, dat de wereld op zich niets te bieden heeft. De wereld lijkt veel te bieden. De wereld adverteert met zijn begeerlijkheden en prijst ze aan alle kanten. Maar uiteindelijk is het de duivel en de wereld en de zonde maar om één ding begonnen. En dat is om onze dood. Want zo lezen we in de Bijbel, en ik heb het meer aangehaald. God zegt, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust, dat de zondaar zich bekeren, iedere zondaar, ook jij, ook u, en leven. Maar de wereld zegt, gecamoufleerd achter zoveel mooie begeerten en zoveel mooie lok- en roepstemmen, ik zoek uw dood. En ik zal niet rusten voordat ik ze vast in mijn greep heb. O, lieve jonge mensen, ouderen. Laten we dat vanuit het woord en de belijdenis van morgen verstaan. Die doodsvijanden zijn het waard om met een dodelijke haat gehaat te worden. Omdat zij het op onze dood voorzien hebben. En omdat zij onze dood zoeken. En ze zijn zo krachtig. Want ze houden niet op ons aan te vechten. Nee, ook al zie je de doodsvijanden niet omdat je nog onbekeerd bent. Toch zijn die doodsvijanden van zonde en wereld en duivel actief om je steeds dieper in hun greep te krijgen. En wanneer je iets van de genade van God hebt mogen leren kennen en de rust is opgezegd en er een breuk geslagen is tussen je leven en tussen de zonde, de wereld en de duivel, dan ga je het ervaren, dan komt daarvan alles op af. Want zeker wanneer een mensenkind het niet meer bij de zonde en de wereld kan vinden en de Heere gaat zoeken, dan zal die driehoofdige vijand, die doodsvijand, alles proberen om zo iemand weer terug te brengen in zijn gelederen. En vandaar dat een zoekende zondaar en ook iemand die het licht van Gods genade kennen mag en een kind van God wat veel van de Heere geleerd heeft, de kracht van die vijand ervaart. En dat kan op verschillende manieren. Vroeger zeiden ze wel, de duivel komt soms op zijn klompen. Dan hoor je hem van verre aankomen. Maar hij komt ook wel eens op zijn kousenvoeten. Bijbels gezegd, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dan hoor je hem als op klompen aankomen. Je hoort zijn briesen en zijn brullen. Horen we het niet vandaag? In allerlei vormen van dwaalleer die zich breed maken, zeker ook in de westerse wereld, waar het christendom een dragende kracht geweest is voor eeuwen, maar waar de fundamenten tot op de dag van vandaag aan het wankelen zijn? Horen we de Satan niet briesen in het breken van de banden? Daarmee bedoelt de schrift dit, dat mensen en volken de banden van de wet van God, die goede, heilzame geboden van God breken en zich overgeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Ja, daarin hoort u het briesen en het brullen van de leeuw, de oude slang, de vorst der duisternis. Maar Satan kan ook komen, zo zegt de Bijbel, als een engel des lichts, 2 Korinthe 11. Dan lijkt het alsof hij een engel is. En in het tekstverband blijkt dan dat hij komt, net alsof hij alle goeds van God en van het woord te zeggen heeft. Want Paulus heeft het in dat verband over de dwaalleraars. Hij zegt, ze spreken in de naam van Christus en ze vertellen allemaal positieve en aardige dingen. Maar ten diepste komen ze namens de engel des lichts, namens de vorst der duisternis, om mensen te verleiden. O gemeente, wanneer we iets weten van de genade van Christus en van de machten die daartegen opkomen, dan ga je ook steeds meer ontdekken van de listen van de vorst der duisternis, hoe hij probeert ons in de diepte te stoten. En zegt, wanneer in donker een kind van God worstelt met bange vragen. Het is nooit echt geweest. Waar is nu God op wie gebouwd het? En aan wie ge uw zaak vertrouwd het? Hoe kan hij sommige mensen met bijzondere influisteringen het lastig maken? Influisteringen die soms iemand aandreigen te zetten tot de zonde. Of boze gedachten, bittere gedachten over God binnenslingeren in het hart. Zijn listen zijn ons niet onbekend. En dan de wereld, ja, die is schepping van God, zeker. En als zodanig mogen we van de wereld veel goeds zeggen. Van de schoonheid van de schepping die ons gelaten is. Van de zorg voor de schepping die de Heere aan de mens nog steeds heeft toevertrouwd. Maar het woord wereld heeft in de Bijbel ook een hele donkere klank. En zo wordt het hier bedoeld, de wereld met zijn begeerlijkheden. Dat wil zeggen, de wereld die in zonde gevallen is. De wereld met zijn zuigkracht, De wereld met zijn klatergoud. De wereld die zegt, dien mij en zoek het bij mij. De wereld waar wij middenin staan. De wereld waarvan toch geldt dat iemand die de Heere vreest niet van de wereld is. En daarom ook breken moet met die dingen in de wereld die getekend zijn door de zonde. Maar wat kan de wereld zuigen? Wat kunnen we vooral wanneer we in het volle leven staan, een baan hebben, op een bedrijf werken, veel met mensen omgaan, opgeslokt worden door de dingen en soms voordat we het weten, onbedacht, midden in de strikken van de wereld terecht zijn gekomen. O, de wereld zuigt, de wereld is een macht die we niet licht moeten onderschatten. En dan, en dat is het ergste, die drievoudige vijand, die doodsvijand, weet u, die komt niet alleen van buiten. Want als we het hebben over Satan en over wereld, dan gaat het nog over invloeden van buitenaf. Maar er is ook invloed van binnenuit en dat weet iemand die God vreest uit pijnlijke ervaring, zou ik zo zeggen. Dat is dat er ook van binnen een bron is van zonde. Een bron waar soms wel eens een deksel opgelegd wordt door de genade van God. Maar een bron die telkens weer opborrelt en naar buiten breekt. Kijk, en daarom is het zo erg. Want de vijand is in het leven van Gods kinderen niet alleen buiten de poort, maar ook binnen de poort. En daarom heeft Satan en de wereld zo'n makkelijke toegang. Makkelijke toegang zeker in het hart van een onbekeerde. Maar ook in het hart van iemand die de Heere vreest. Want al is de Heere in het leven gekomen. En al heeft de Heere in beginsel een wonderlijk werk van zijn genade gedaan. Die oude natuur, dat vlees, dat zondige ik, dat blijft. Paulus spreekt er zo aangrijpend over in Romeinen 7. U moet dat thuis nog maar eens nalezen. Daar zegt hij dat Gods genade hem te sterk geworden is. Maar toch door dat vlees weet u van binnen het goede. Wat ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede doe, dan ligt het kwade mij bij. Wereld, duivel, vlees. Het zijn machten waar Paulus in de geestelijke strijd alles van weet. En waar hij voortdurend mee te maken heeft. En dat is vooral van betekenis, gemeente, waarbij we dan onderstrepen dat die strijd voortdurend is. Guido Gezelle heeft in dat prachtige gedicht gezegd: het leven is geen vrede alhier, geen wapenstilstand vragen. En dan gaat het over de geestelijke strijd. Geen wapenstilstand vragen. Want die is er niet. Ze houden niet op. O, ik weet het, door Gods genade kan het wel eens zo zijn dat er momenten zijn en soms tijden zijn waarin de Heere de machten van de boze het zwijgen oplegt en vrede geeft in het hart. Maar vergist u zich niet. Als u denkt dat u een zonde te boven bent, of als u denkt dat sommige dingen wel niet meer zoveel invloed op u zouden hebben, dan ligt die driehoofdige vijand klaar om zijn prooi te bespringen. Want juist als u zulke gedachten gaat koesteren, het valt toch wel mee. Dan mist u de waakzaamheid. En dan valt u des te sneller en des te onbedachter in de prooi, als een prooi in de handen van die driehoofdige vijand. En vandaar een ootmoedige belijdenis, waarin de werkelijkheid getekend wordt. Ik ben zo zwak, voor de strijd begint, sta ik al niet meer. En de vijanden houden niet op en zijn zo onnoemelijk sterk. Ja, zou iemand kunnen zeggen, maar als u dat zo allemaal zegt, dan is het toch niet uit te houden. Nee, inderdaad, als het alleen maar om een belijdenis ging in deze bede, dan was het ook niet uit te houden. Maar juist in deze bede wordt de weg gewezen van de belijdenis naar de dringende bede toe. Wil ons daarom toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Wil ons, zo begint de bede, toch behouden. En het viel me zomaar gisteren en vanmorgen op, toen ik deze dingen weer opnieuw overdacht, dat dat woord hier eerst staat, wil ons toch behouden. Behouden, dat is redden. Behouden, dat wijst op de naam zaligmaker. Want de naam Jezus betekent, hij zal zijn volk behouden of zalig maken van hun zonde. Waar bidt deze bede dus allereerst om? Om de behoudende, reddende, zaligmakende kracht van Christus. Heere, midden in deze werkelijkheid wil u ons toch redden en toch behouden. Wat ziet u? Niet alleen voor de vergeving van zonde, maar ook midden in de geestelijke strijd heeft Gods kerk een volkomen zalig maken nodig. Ze zeggen niet, Heere, vergeef u ons de zonde. Dat is een werk van u, van A tot Z. Dat kan alleen door het bloed van Christus. Maar als het gaat over de geestelijke strijd, dan zullen we het zelf ook nog wel proberen. Wil ons toch behouden. Wij hebben ook, wanneer het gaat over de geestelijke strijd, de behoudende kracht van Jezus' bloed nodig. En dan denk ik aan een woord van John Owen, waarin hij Gods kinderen aanspreekt en zegt, als de kracht van de inwonende zonde zich doet gevoelen en de duivel sist, o, zoek u toch de banier van Jezus' bloed voor ogen te stellen. Want als ge wijkend en bezwijkend, wankelend en struikelend, omdreigt te komen in de banier, de bloedbanier van Jezus Christus, daar is kracht, wil ons toch behouden. Kijk, gemeente, dat is nu zo'n rijk evangelie, dat Gods kinderen wel zwak zijn. En dat de vijand wel ontzaglijk sterk is, van buiten en van binnen. Maar daar staat de behouder des volks, midden in de strijd. En hij richt zijn banier op en zegt tegen zijn strijdende kinderen, die zo'n last hebben van de duivel en zo'n last hebben van de wereld en zo'n last hebben van dat opborrelende zondige vlees, zie op mij, zie op mij. O, wat moet dat juist deze bede toch kostbaar maken, dat Gods kerk nu met al zijn strijd en met al zijn nood en met al zijn schuld mag smeken, wil ons toch behouden en sterken, ja dat ook. En sterken door uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Nee, het is niet slechts zo dat hier gebeden wordt om de kracht van Christus bloed, om behouden te worden en ontferming te vinden in het bloed van de Heere Jezus, al is dat het begin. Maar ook om bekrachtigd te worden door de Heilige Geest. Want die Heilige Geest, zeg, die is het die het bloed van de Heere Jezus Christus uitdeelt aan het hart. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen, zegt de evangelist. Maar de Heilige Geest is het ook die de zwakke mensen die de Heere vrezen, kracht wil geven. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Het is de Geest die krachten geeft door het woord. Kijk, hoe gaat dat dan? Wel, dat gaat op deze wijze. dan ga je steeds meer zien hoe zwak van moed en klein van krachten jezelf bent. Want Gods kracht, geesteskracht, die wordt verheerlijkt en vervuld in onze zwakheid. Dus daar hoort bij dat je steeds meer gaat inleven hoe zwak van moed en hoe klein van krachten je bent. Maar als de Heere door zijn woord en door zijn geest, als het ware, de dingen weer vernieuwt in je leven en weer opnieuw met zijn woord komt en de liefde in het hart mag leven en het geloof krachtig mag worden en de hoop mag leven, ja, dan voel je als het ware soms bijna lichamelijk dat de Heere kracht geeft. Dat Hij kracht geeft om op te staan. Dat Hij kracht geeft om verder te gaan. Dat Hij moed geeft om in de strijd niet moedeloos te worden. Dat Hij hoop geeft om in de strijd niet hopeloos te worden. Dat Hij geloof geeft en vertrouwen geeft. En dat je het zegt, Heere, ook al is het aan mijn kant zo arm en zo leeg. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij geeft kracht. En welzalig de mens die nu alle kracht van u verwacht, dan kun je weer verder door het leven. Dan kun je verder door de geestelijke strijd. Dan kun je midden in de wereld, ook op een positie in de maatschappij die het je echt niet gemakkelijk maakt, toch weer staande blijven. Wil ons door de kracht van uw Heilige Geest sterken. Opdat wij in de geestelijke strijd niet onderliggen. Ja, dat wil iemand die de Heere vreest niet. We moeten dat maar goed onderstrepen. Iemand die de Heere vreest, die valt wel eens omver. En die wordt wel eens besmeurd met de modder op het slagveld van de geestelijke strijd. En zijn zwaard valt wel eens uit zijn handen, zoals we lezen in Bunyan's Christenreis. Maar dat wil hij niet. Waarom niet? Is het soms omdat hij zo trots is? Nee, dat niet. Het gaat niet om zijn eigen eer, maar om Gods eer. Want als Gods kerk onderligt, gemeente, als Gods kerk de nederlaag leidt, dan is de eer van de koning ermee gemoeid. En elke nederlaag, de val van een David en de verloochening van een Petrus en het uitglijden van degene die de Heere vrezen vandaag aan de dag, het onderliggen in de strijd tegen de vijanden, dat brengt een smet op het blazoen van koning Jezus. Dat onteert zijn naam, want dan krijgen de vijanden weer opnieuw moed en ze lasteren en zeggen, moet je zien, is dat nu een kind van God? Moet je zien, is dat nu een jongen of een meisje die naar de kerk gaat? De spot vanwege de nederlagen betekent onteren van koning Jezus. Onteren van God drie-enig. En omdat de eer van God zo op het hart weegt, daarom zeggen ze, Heere, laat ons niet onderliggen. Want als we onderliggen, dat is niet tot eer van u. En bovendien, ja, dat natuurlijk ook. Als Gods kinderen onderliggen, als ze dus tegen de vijanden nederlagen lijden, dan zijn ze zelf in het donker. Dan zijn ze alles kwijt. Dan missen ze de gemeenschap met God. Dan missen ze de kracht van het geloof. Dan missen ze het wonder van het gebed. Dan verbergt de Heere zich. Want ze zijn ten prooi aan de zonde door eigen schuld uitgegleden en het pad kwijtgeraakt. En daarom, vanwege de eer van de koning en vanwege het heil en de vrede van hun ziel, smeken ze, geef dat wij in deze strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen. Dat is dus de bedoeling van die kracht die ze van de Heilige Geest smeken. Dat is niet kracht alleen maar om zich sterk te voelen. Dat is niet kracht alleen maar om gewapend te zijn en hun eigen wapenen te bekijken. Maar dat is kracht om te strijden. Kracht om te strijden tegen de zonde, de wereld en de duivel. Zeg u die de Heere vreest en de vraag komt tot ieder die iets van genade kennen. Maar hoe staat het met de geestelijke strijd? Is het zwaard gewet? Is het schild gerepareerd? Is de helm krachtig? Of zijn we in deze, in vele opzichten zo weken, slappe tijd, waarin de mensen leven alleen maar om te werken en om te genieten, en gedachten van strijd zo ver mogelijk van het bed van de moderne mens wordt geschoven. Hij wil een goed leven hebben en genieten. En verder bekommert hij zich nergens om. Heeft die geest het ook binnen de gemeente, zelfs binnen Gods kinderen, soms niet al te veel voor het zeggen? Dat de wapenrusting roest en dat er daarom zoveel duisternis is. En dat het gebed en verlos ons van de boze. Heere, geef uw ontferming, uw behoudenis en de kracht van de Heilige Geest om tegen de zonde, de wereld en de duivel krachtig te strijden. O, wat is nodig dat Gods kerk door de strijd heen daarin geoefend wordt, ook in dit gebed, om de kracht van de Geest in te roepen om te strijden. Want echte zonde is een macht, wiens kracht we licht onderschatten. En de duivel, hij is sterker dan het sterkste kind des Heren. Maar weet u, krachtig is de koning. En sterk is de geest. En almachtig is de drie-enige God. En al zal het dan door struikelen heen gaan, en al zal het dan door nederlagen heen gaan, toch zal Gods kerk uiteindelijk de overwinning behalen. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Nee, dat niet. Maar toch, de kruisbanier kloekmoedig tot in Gods handen dragen. Hoe kan dat? Wel alleen door de genade van Christus en de kracht van de Heilige Geest. En mag ik dan tenslotte nog één ogenblik wijzen op het feit dat Jezus Christus ons ook getekend wordt, o goddelijk evangelie, als de grote strijder. Tijdens zijn aardse leven heeft hij gestreden. Tijdens zijn aardse leven heeft hij geworsteld met de wereld, de duivel. Nee, niet met zijn eigen vlees, maar met de zonde en het vlees van zijn volk. Geworsteld. En de diepste worsteling van de grote strijder tekent zich af in de donkere lijdensnacht en op de Goede Vrijdag, als hij in Gethsemane worstelt en zijn zweet wordt tot droppels bloed, en als hij aan het kruishout van Golgotha het uitschreeuwt, de kreet van de Godverlating: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo heeft Jezus Christus gestreden. En hij heeft de overwinning behaald. Want toen hij de triomfroep op Golgotha uitriep, het is volbracht. Toen is de kop van de Satan vermorzeld. Toen is de kracht van de wereld gebroken. En toen is het vlees en de zonde gedood. En daarom, strijdend kind van God, worstelende zondaar, bij al uw nederlagen en struikelen, hier is de overwinnaar in de strijd, Jezus Christus. En laat dan het gebed in het bijzonder ook tot hem worden opgezonden. Leid ons niet in verzoeking, want we zijn zo zwak en de vijand is zo sterk. Maar wil u over ons ontfermen en sterken, opdat we krachtig strijden en straks delen mogen in die onverdiende eeuwige overwinning. Heere, ontferm u over ons, want gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. We hebben maar iets kunnen zeggen, zowel van de diepte van onze zwakheid en de kracht van de vijand, als van de macht van uw geest en de genade van Christus. Wil u dat wat we gezegd hebben zelf toepassen, ook zo dat we verder over deze dingen na mogen denken en in het licht van het woord deze dingen mogen overwegen. O God, bewaar ons ervoor dat we het met de zonde kunnen vinden. Of met de zonde op een akkoord kunnen werpen. Of met de zonde gaan spelen. Want de zonde is vuurgevaarlijk, doodsgevaarlijk. Heere, bind dat op ons hart, ook op het hart van onze jonge mensen. Opdat ze leren strijden tegen de zonde. En de vergeving van zonden en de zaligheid in die behouder van het volk. Jezus Christus leren zoeken, nu het nog kan. Heere, wil u verder deze dag met ons zijn. Wil ons ook vanavond hier weer samenbrengen, als we opnieuw uit uw woord een gedeelte hopen te overdenken. Wil u dan in ons midden zijn met uw genade. En het kwade, de zonde, de duivel en de wereld van ons weren. We vragen het uit genade. Uw naam dankend voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, het 8e vers is onze slotzang. Verlos ons uit des bozen macht. Thank you. Gaat heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.